Wij stonden ook echt op de plek waar gewoon de meeste doden zijn gevallen ook. En ineens lig ik op mijn rug op de grond. De hele zaal, als een soort domino stenen, ging iedereen tegelijk op zijn rug liggen. En dan richten ze op de plek waar ik lig ook en beginnen alle drie ineens tegelijk te schieten. Ja, dan gaat er echt van alles door je hoofd. Dat vond ik bijna nog enger. Het is gewoon doodstil terwijl dit gebeurt, continu.
Hoi, ik ben Iris Entoven en goed dat je luistert naar de podcast Held in Eigen Verhaal. Want iedereen heeft zijn eigen verhaal, groot of klein. En elk verhaal over een held begint met een tegenslag. Maar wat is het omslagpunt en hoe zet je zoiets om in iets positiefs?
Yes, en deze week neem ik een podcast op met Ferry. Jij was 5 jaar geleden aanwezig in het Bataclan Theater toen daar een terroristische aanslag plaatsvond. Om jou heen zag je mensen dood worden geschoten en jij en vrienden wisten maar net te ontsnappen. In deze podcast wil ik gaan praten over wat het met een mens doet als je zoiets ongelooflijk traumatisch meemaakt. Jij hebt eigenlijk woede en haat kunnen omzetten in verzoening. En ik denk dat dat een heel mooi gegeven is om een podcast over op te nemen. Dus lange intro, maar dankjewel dat je er bent.
Mooie intro, bedankt.
Ja, hoe gaat het met je?
Ja, het gaat eigenlijk hartstikke goed.
Het is deze week ook 5 jaar geleden dat de aanslag in Bataclan plaatsvond. Ja. En ik denk dat als we in het collectieve geheugen van Nederland kunnen kijken, dat die bij iedereen nog echt erin gegrift staat. We gaan gewoon even helemaal bij het begin beginnen. Wat was jullie doel in Parijs?
4 jongens die van rockmuziek houden en bier drinken, die gingen een bandje kijken. Meer dan dat.
Niet wetende wat er die avond zou natuurlijk afspelen.
Nee, geen idee natuurlijk.
Kan je ons meenemen in deze avond?
Ja, het was een hele dag natuurlijk. Hè. Het begint als morgens in de auto dat je met z'n vieren vertrokken we uit Rotterdam. Altijd het leukste stukje, lekker metal op in de auto, een beetje meeblaren en lekkere mannen praten, weet je wel.
Lekker een beetje in de ja, gewoon, stemming komen.
Precies, ja, dat is eigenlijk het leukste nog bijna van zo'n trip. En we hebben best wel even in de file gestaan, dus we kwamen heel laat in Parijs aan, einde van de middag. Dus heel even snel een douche gepakt in het hotel en moet ik bier gedronken worden op zo'n dag. Dus ja. We zijn lekker de kroeg ingedoken om even wat halve liters te atten en een hamburger te eten. En toen gingen we richting de concertzaal. Het was allemaal best wel gehaast. We waren best wel laat. Het was een hele koude avond. Heel mooi pand is het, die Bataclan. Maar doordat we best wel laat waren, zijn we gelijk naar binnen gedoken. En later zie ik al die foto's naar buiten komen van hoe dat eigenlijk uitzag. Ja. Ook, dat heb ik hem niet eens gezien, want ik ben later via de achteruitgang ontsnapt weer. Dat ga ik zo allemaal uitleggen. En ja, dan kom je in een concertzaal die lijkt op iedere willekeurige kleine concertzaal. Paradiso Amsterdam. Paradiso lijkt het nog het meest op, denk ik. Ook een beetje zo'n klassieke sfeer. 2 etages met zitplaatsen, wat rode doeken hangen er.
En ja, echt een klassiek theater.
Echt een theatertje was het, ja. Ja. En heel klein ook, echt. Ik geloof dat er max 1100, 1200 mensen in konden.
Okay.
We zijn even een plekje aan het zoeken in de zaal. En ze gaan een beetje strategisch staan bij de bar en de toiletten.
Ja.
Best wel belangrijke plekken zijn dat, hè. Dat is bier halen en pissen.
Dat zijn essentiële dingen op de avond.
Ja, ja, en ik heb nog even een t-shirtje gekocht. Ik heb niet gekocht. Een t-shirtje gepast. Vind ik altijd wel leuk om een souvenir mee te nemen van een concert. Maar ik weet niet waarom. Ik vond hij zat niet lekker of zo.
Ja, waarschijnlijk was het te duur. Want t-shirts bij concerten zijn altijd te duur.
Nou, weet je wat heel duur was? Grappig dat je dat zegt. We verbaasden ons erg over hoe duur het bier was.
Ja, maar dat ging in de hoofdstad Parijs. Dat het soort van...
Maar vooral ik. En mijn maten pesten mij nog wel eens. Van duur, dat bier.
Ja.
Ik ging 4 bier halen voor 16 euro of zo.
Oh, ja, dat
waren geen halve liters. Dus
4 euro per biertje.
What the fuck? Het gaat echt veel geld kosten om dronken te worden vanavond.
Ja.
Maar goed, lekker boeiend. Dat word je toch sowieso wel.
Ja.
Dus we staan even naar het voorprogramma te kijken. Ik weet niet eens hoe die band heet. Die lekker een beetje te kletsen met elkaar. En op een gegeven moment stopt het voorprogramma. Dan gaan de lichten weer aan. Ik ga nog even naar de toilet toe. En een van mijn andere maten gaat bier halen. Nou, dan begint het concert. En gewoon fucking gezellige, leuke sfeer. Het is echt gewoon gezellige, stevige rock'n'roll muziek.
Maar geen, okay, leuk, ja.
Met, echt gezellig, wordt echt gedanst. En,
ja.
En de zanger is een soort pastoor, hoe die zeg maar publiek toespreekt. Vol met liefde en de power of music en de power of love.
Het is ook een hele performance gewoon.
Echt een performance, ja. Je moet hem echt maar eens opzoeken. Het is een hele karakteristieke vent ook om te zien. En dus we zitten lekker in het concert en... op een gegeven moment gaan ze een nummer spelen. Dat is voor hun doen wel een wat harder nummer. Dat heet Kiss the Devil. En bij rockconcerten, ik weet niet of je het wel eens hebt gezien, maar bij heftige gitaarstukken gaan mensen wel eens rondjes rennen en elkaar wegduwen.
Ja, van die moshpits.
Ja, precies, zo'n moshpits. Ja. Precies. Ja,
heb ik wel eens per ongeluk op Lowlands ingestaan dat ik dacht, wat de fuck, gebeurt hier?
Heerlijk, ik mis dat zo nu ook, joh, tijdens corona. Maar goed, mijn maten die Die duiken die moshpit in en ik blijf een beetje aan de zijkant staan. Ik heb ooit mijn enkel gebroken een paar jaar geleden en je duwt mij heel makkelijk omver. Je zou niet zeggen als je me ziet, maar ik ben heel erg snel uit balans.
Ja.
Dus die moshpits doe ik eigenlijk nooit meer. Dus mijn vrienden zie ik zo losgaan in die moshpit. En dan ineens hoor ik wat ploffen achter me. Je moet je voorstellen, je bent vast op een concert geweest. Muziek staat echt knetterhard. Je hebt echt een piep in je oren vaak de dag daarna. Dus het eerste geluid dat ik hoorde, dat klonk alsof iets uit de boksen kwam. Of alsof de kabeltjes niet goed zaten. Dat ploft ook vaak een beetje. Dus ik weet nog, ik kijk zo achterom. Het was pikdonker en ik zie daar niks. Dus ik kijk weer richting het podium. En dan zie ik ineens dat de band is gestopt. En het licht staat vol aan. Zo, wat de fuck is dit? En de band rent van het podium af. En ineens lig ik op mijn rug, op de grond. De hele zaal was een soort domino-stenen. Ging iedereen tegelijk op zijn rug liggen. En dan lig ik met mijn gezicht richting de ingang van de zaal. Dat is ook zo bizar. Ik ben zeg maar omgedraaid en gaan liggen. Precies goed. Zodat ik kon zien wat er gebeurde. Ik zie drie mannen staan daar die in het zwart gekleed zijn. En voor mij denk ik in eerste instantie dat het een beveiliger zijn of een politieagent. Ze staan iets hoger dan dat ik lig. Dus ze kijken zeg maar neer op de zaal. En ze hebben wel een geweer in hun handen. En dat hebben ze dus net leeggeschoten. Maar dat heb ik niet door. Want ik heb helemaal nog niet zo geïnterpreteerd als er is net geschoten hier. Maar dan herladen ze zeg maar een geweer. Die hebben ze op de bar en op de merchandise leeggeschoten, heb ik gehoord. En dan benoemde ik net even, ik heb een t-shirtje gekocht. Want ik kan die man ook herinneren. Ik weet dat hij doodgeschoten is achteraf. En dan richten ze op de plek waar ik lig ook. En beginnen alle drie ineens tegelijk te schieten. Ja, dan gaat er echt van alles door je hoofd. Van wat de fuck is dit? Is
realiseerde je toen gelijk al dat het een terroristische aanslag was?
Dat woord komt niet. Even slokje water.
Ja. Is het moeilijk om terug te gaan naar die avond?
Nee, ik heb een beetje droge keel.
Oké. Okay.
Als ik dit moment van het verhaal heb, zijn mensen altijd, je bent weer heel erg geëmotioneerd. Natuurlijk, over dit stukje, dit is het ergste wat ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. Het doet altijd meer dan dat ik gezellig vertel over wat ik net zei voordat we begonnen. Ik heb lekker gesport. Dus tuurlijk, het doet wel iets met je, dat is logisch. Maar ik zie die gasten dus schieten op ons. En ik zie gewoon binnen secondes mensen geraakt worden door een kogel. En ook op slag dood zijn. En ik weet gewoon zeker, oké, ik ga dood zo hier.
Gewoon. Eerst wat je dacht?
Ik wist gewoon zeker. Want ik zie ze staan echt voor de ingang met z'n drieën. Gewoon blokkeren zeg maar de deur waar ik door zou willen ontsnappen. En ik denk, oké, dit is gewoon binnen een paar minuten is het, een paar seconden is het klaar. Ik word gelukkig niet geraakt, heel veel mensen om me heen wel. Ik zie dat ook, ik voel ook van die, doordat iedereen zeg maar verstrengeld ligt, dan voel je ook echt die impact van die kogels in mensen, dat ze dan toch even zo'n stuiptrekking geven, een soort van, ook zit ik onder de bloedspetters al heel snel van de impact van die kogels om me heen. En je voelt ook de druk van die kogels, je ruikt het ook een beetje, dat kruid en zo. En ik lig graag alleen maar te wachten van, oké, ik krijg zo'n kogel en dan is het klaar. Nou ja, het is niet gebeurd gelukkig, dat kan je zien.
Ja.
Besef van tijd is compleet weg hè, op zo'n moment. Als ik je over vertel, is het alsof ik een soort foto in mijn hoofd zie waarin alles tegelijk gebeurt. Maar ik weet dat ik ongeveer, en mijn vrienden ook, we hebben tussen de 10 en 15 minuten hebben we hier dus ingelegen. Gewoon
verstrengeld tussen de mensen.
Ja, en doodstil. Je bent eigenlijk een soort reptiel.
Ja.
Ze zeggen, je reptiele brein neemt je eigenlijk over op dat moment. Je gaat heel instinctief handelen. Je bent niet meer bewust bezig, want probeer maar eens 1200 man liggend op de grond te krijgen. Dat lukt je niet, maar het gebeurt wel op zo'n moment. Dus dat is heel bijzonder eigenlijk.
Ja, iedereen gaat naar zijn oerinstinct.
Precies, niemand gaat staan, er wordt ook niet geschreeuwd. Of er is eigenlijk geen paniek. Het is eigenlijk, dat vond ik bijna nog enger. Het is gewoon doodstil terwijl dit gebeurt, continu.
Ja, want de muziek was ondertussen ook uit.
Muziek is uit, licht staat aan. En niemand, alleen de mensen die stonden in de hoeken. Ik kan me nog herinneren dat ik daar wat geschreeuw vandaan hoorde komen. Maar de mensen die lagen, waar ik dus ook tussen lag, niemand maakte geluid.
Nee.
Maar dat is natuurlijk ook om je... Je wilt natuurlijk de aandacht niet naar jezelf trekken.
Nee.
En ook... Dus op een gegeven moment een paar minuten tot er niet geschoten wordt. Dus ook niemand die op dat moment denkt, ik sta op en ik ren weg. Iedereen bleef gewoon liggen. Je doet eigenlijk gewoon wat een insect, weet je. Die gaat op zijn rug liggen en die steekt dan zijn benen in de lucht.
Ja.
Om te doen alsof hij dood is. Dat doen wij dus eigenlijk ook.
Ja. Dat is precies soort van wat je gelijk doet.
Ja, dat zit gewoon... Ik heb me een beetje verdiept in dat reptiele brein ook. Het is nog geen harde wetenschap hoor, maar... Heel veel onderzoek naar gedaan, onder andere bij militairen, die natuurlijk ook heel veel met dit te maken krijgen. Tot daar echt al je oude instincten opgeslagen liggen. Echt nog uit de oertijd.
Ja.
En het neemt je, het gaat aan als je in levensgevaar bent. Dan zeg je brein eigenlijk, ik ga nu gewoon
jou, alsof ik dood
ik ga jou besturen. Nee, ik ga jou besturen.
Ja.
Want je hebt vast wel die beelden gezien van die andere aanslagen later in het jaar in Zaventem en Nice en Las Vegas. Daar zie je mensen wel wegrennen. Omdat ze weg konden rennen. Maar wij zaten natuurlijk in een soort... Een professor heeft ooit gezegd... Jullie zaten in een soort doos waar je nergens heen kon.
Nee.
En dan word je gewoon... Dan doe je dit. Dan is dit het slimste om te doen.
Het is oerinstinct wat je doet.
Maar het is dus verschillend wat je doet qua... Op wat voor plek het plaatsvindt. In de buiten kan je natuurlijk gewoon nog alle kanten op.
Dan wordt het gewoon rennen, ja.
En wij konden dat niet. Dus wat doe je? Ja, dan doe je gewoon net alsof je dood bent eigenlijk.
Ja, dus jullie lagen daar met z'n allen op en over elkaar?
Ja, ik lag bij mijn vrienden vandaan. Die heb ik ook echt niet gezien meer tot de volgende dag. Omdat die natuurlijk in het moshpitje aan het rennen waren. Die lagen wel redelijk bij elkaar in de buurt. Twee, Bob en Frank, die lagen echt naast elkaar. En Dexter, die lag ook alleen ergens. En we zijn los van elkaar allemaal uiteindelijk ontsnapt door een nooduitgang. Waar we dus, doordat we zo dicht bij die bar stonden, stonden we daar gelukkig ook in de buurt.
En hoe wist je dat die nooduitgang veilig zou zijn?
Nou, dat wist ik niet. En gelukkig heb ik er niet te veel over nagedacht. Want op een gegeven moment is ook iedereen door die nooduitgang aan het ontsnappen op handen en knieën. Niemand ging ook opstaan. Dus ik deed dat ook, want je bent een soort kudde dier. En ik heb me later laten vertellen dat toen ik dus op handen en knieën die concertzaal uitkroop, ik zat heel snel onder het bloed van andere mensen. Ik heb over mensen heen gekropen die levensgevaarlijk gewond waren. Je denkt geen moment, moet ik iemand helpen? Je bent alleen maar, ik zag op een gegeven moment licht naar binnen komen. Dat was echt mijn doel. Ik moet naar dat licht toe. Daar is voor mij buiten. Dus je duwt iedereen opzij.
Je wordt eigenlijk heel egoïstisch ook.
Ja, ik ben niet trots op, maar het is echt je... Ik zag iedereen om me heen deed dat. Het wordt echt een soort oerinstinct. Je bent heel sterk. Je kent al die verhalen van dat iemand ineens een auto optilt, weet je, omdat zijn kind eronder ligt. Zo'n soort kracht komt helemaal...
Ja, echt overleven. Los.
En ineens sta je buiten. Dan is stil en dan denk je, wat de fuck was dit? Was dit echt? En ik weet dat ik één keer omkeek. Die zaal, ik kon door de deuren nog een beetje de zaal in kijken. En toen zag ik nog steeds iedereen liggen en ellende.
En dan hoop je maar dat zij ook naar buiten komen.
Ja, op dat moment nog niet eens aan gedacht. Ik heb later gehoord dat er dus onwijs geschoten werd op die nooduitgang. Door alle drie de terroristen. Maar ik ben blij dat ik dat niet wist toen ik naar buiten kroop.
Ja.
Dat had ik denk ik niet in actie durven komen.
Nee. Zijn er mensen ook blijven liggen die niet zijn ontsnapt en wel levend eruit zijn gekomen? Dus de tactiek van dood doen?
Ja, wel.
Ja.
Want op een gegeven moment is die... zijn wij gelukkig aan ontsnapt. Op een gegeven moment is er een deur dicht gedaan door een van de terroristen. Dus heel veel mensen die... Er was gewoon niet genoeg tijd voor de hele zaal om te ontsnappen. Hij heeft maar een kwartiertje opengestaan of zo, die deur. Ja, en er hebben heel veel mensen... Die hebben zich gewoon urenlang... Dus echt afschuwelijk zijn die verhalen. Ondanks dat het geen... ik zeg altijd, leed is geen wedstrijd. Maar het relativeert toch wel een klein beetje als je die verhalen hoort.
Ja.
Mensen gewoon hand in hand met hun partner of vriendin... Daar gelegen hebben, vriendin door de kop geschoten zien worden... En dan zelf daar gewoon uren nog naast moeten liggen. Maar ook verhalen dat die terroristen door die menigte heen gingen lopen... En een van die terroristen scheen te roepen van... Kijk nou joh, al die beesten. Ze doen net of ze dood zijn. Nou, ik pak ze nog wel hoor. En die heeft met zijn Kalashnikov in mensen geprikt. En als je dan een kick gaf, dan kon je ook nog een kogel krijgen.
Oh, wat verschrikkelijk.
Ja, die verhalen.
Moeten die mensen veel angst hebben gevoeld?
Ja, dat is echt... Dat, geloof het of niet, ik ben daarbinnen niet heel bang geweest.
Nee?
Nee, dat komt omdat je in een soort... Je komt in een modus dat je echt zo scherp bent. En tot je gewoon... Ja, aan je iemand sleurt jou gewoon mee naar buiten, lijkt het net. Ik zeg altijd, met een joystick is iemand jou aan het besturen.
Ja.
En als je buiten bent, in veiligheid, dan pas komt die angst eigenlijk.
En dan kom je buiten en dan ga je rennen?
Ik ben als een gek gaan rennen, echt. En mijn instinct zei echt, weg hier, zo ver mogelijk. Ik hoorde dat schieten nog achter me. En ik dacht, ze komen die stegen rennen, weet je wel. En dan word ik hier afgeknald. En ik kan niet zo goed rennen door mijn manke poot.
Ja.
Dus ik strompelde een beetje door die steeg heen met allemaal hele horde mensen. Niemand kende ik. Niemand maakt contact met elkaar.
Nee.
Dus ook zo gek ben je allemaal net een aanslag ben je aan ontsnapt. En niemand die oogcontact maakt of woorden uitwisselt. Dus allemaal ieder voor zich. Iedereen met zijn telefoon aan het bellen. En ik belde mijn moeder gelijk toen ik daar naar buiten strompelde.
Van, ik ben oké.
Ja, en ik had het een beetje... ik had het niet zo heftig gemaakt nog. Ik zei, mama is geschoten net in de club waar ik was. Ik ben oké. Maar ik moet nu even een veilige plek zoeken. Maar ik ben oké. Maar ik zei wel, ik weet niet of mijn vrienden oké zijn.
Ja.
Mijn moeder was echt gelijk in paniek. Die was gelijk op internet gaan kijken. En er was natuurlijk helemaal niks nog van naar buiten gekomen. Dus die dacht in eerste instantie van, nou ja, het zal wel meevallen.
Ja, die zag nog niet de ernst van de situatie.
Nee. En dat,
maar misschien ook goed ook op dat moment. Want dan zou ze misschien nog ongeruster zijn geweest.
Ja, precies. Maar goed, die media, dat kwam natuurlijk heel snel naar buiten. En alleen maar erger en erger. En mijn moeder zag dat natuurlijk voor de televisie allemaal... Weet je, was die daar net?
En welk moment besluit je, hier is het veilig, hier ga ik ergens naar binnen?
Nou, ik ben gewoon een... Ik kwam op een soort kruispunt uit. Overal paniek, overal gillende mensen. En je loopt echt zo hulpeloos als je je voor kan stellen. Echt zo naar links en naar rechts. Waar de fuck moet ik heen? Ik ren naar een stoplicht, dat staat op rood. Maar er komt geen verkeer aan. Dus ik steek dat grote kruispunt over. En ik zie daar een bar met heel veel mensen. Ik denk, daar ga ik naartoe.
Ja.
En tegelijk met mij rennen er nog 4 of 5 mensen daar naar binnen. Ja, we rennen echt die bar in. Echt heel gek. Een hele gekke scène moet dat zijn geweest. Een soort filmisch bijna. Gelijk richting de keuken. Gewoon weg van de straat, weet je wel. En iemand begint te schreeuwen van... attack. Ja, ik spreek in Frans, maar iets als attack, attack en Bataclan. En,
ja.
En iedereen echt in paniek. Mensen die hun handen voor hun mond doen, weet je wel. Van die Charlie Hebdo-aanslag was natuurlijk niet zo lang geleden nog. Was datzelfde jaar in die buurt ook.
Ja.
Dus mensen waren daar al een beetje...
Die hebben gewoon het trauma al meegemaakt als stad.
Ja, en het woord aanslag, dat roept dan heel veel op gelijk. Dus echt complete paniek in het restaurant. De eigenaar die doet alle lichten uit, net alsof het dicht is. En op de eerste etage worden we allemaal in een klein kamertje gepropt. En dat is het eerste moment tot ik denk, oké, ik ben even veilig nu.
Ja.
We staan in een heel klein kamertje, echt. Ik vergelijk het altijd weer een soort van in die Bataclan. Allemaal op elkaar gepropt, weet je wel, hutje mutje.
Ja.
En ik word helemaal gek gewoon. Ik zeg tegen die eigenaar, mag ik alsjeblieft even in een ander kamertje staan? Want ik was net bij die aanslag. Ik zeg, ik trek dit niet. En er zijn nog 3 jongens die zeggen, ja, mag ik alsjeblieft ook even weg hier? Want ik word helemaal gek.
Ja.
En dan zet hij ons even op zijn slaapkamer. Met een andere vrouw, ik vergeet even een stukje. Er is een vrouw in die bar die zich een beetje over mij ontfermt. Die heeft mij al een tijdje in de gaten. En die heeft door van, oh, die jongen die is volgens mij heel hulpeloos. Spreekt de taal niet. En ja. Zij is verpleegster. Ze had zoiets van, ik ga een beetje op hem letten. Dus zij loopt ook mee die slaapkamer in. En daar denk ik ineens, holy shit, mijn vrienden.
Dan pas valt dat besef.
Ja, van fuck. Ja, ik dacht, ja, er is echt iemand dood. Dat wist ik gewoon zeker. Ik dacht, het kan niet dat wij dit allemaal, dat zij dit alle 3 hebben overleefd. Dus de eerste die ik bel, die neemt ook niet op. Dus het is gelijk, holy fuck. Weet je, ik bel de volgende en dat neemt gelukkig gelijk op, Dexter. Even kort gesprekje van, waar ben je oké?
Ja, je hoeft alleen elkaar stem al te horen en je weet van...
Ja, het was even van, hij nam op met, what the fuck was dat?
Ja.
En ik had in mijn hoofd ook helemaal niet het idee dat ik zo ver weggerend was. Was ik eigenlijk alweer vergeten. Ik zei, ja, ik ben naast de Bataclan, zo zei ik. En zei, oh ja, hij zegt, ja, daar ben ik ook. Ik zeg, nou, we hebben zo even contact, want het is een beetje chaotisch. Ja. Ik ben gewoon 500 meter er vandaan, hè, bijna.
Ja, wat ja, sick.
Is echt bizar.
Een soort van Speedy Gonzales.
Ja, je slaat dat gewoon niet op of zo. En dan bel ik Frank, maar die is de telefoon en die is een beetje verrot geraakt doordat hij tussen die mensen lag. Dus hij kan wel appen. Gelukkig ook oké, ook in de steeg bij de Bataclan. Dus ik denk, oh, daar ben ik ook dichtbij.
Ja, deze WhatsApp-gesprek heb ik ook gelezen trouwens in je boek.
Wat heftig,
hè? Heel... Echt, ik heb wel een traan gelaten. Ik vond het heel intens wat voor gesprekken er dan gevoerd worden.
Ja, dit is echt ziek, hè?
Ja.
Ja, het is het appje ervoor is iemand nog bier en dan ineens van Frank, what the fuck, gasten, godverdomme.
Waar zijn jullie?
Ben jullie oké? Okay? Reageer nou.
Ja, bel mij. Ja.
Ja, natuurlijk, ja, complete paniek. Hij was denk ik ook op zo'n moment dat hij eindelijk veilig was. En dan is dat natuurlijk gewoon het eerste waar je aan denkt, aan je vrienden.
Dus op dat moment wist je dat jullie 3 veilig waren.
Ja, en Bob kregen we niet te pakken. En Frank was ook echt... Die was degene die we pesten ook nu met die appjes wel eens van... kijk nou, je had altijd de paniekzaaier, ook jij.
Ja.
Die ook die appjes lezen dat terug, echt. Ik ben iemand als ik een appje stuur. Ja. Is gewoon 1 appje.
Van waar is iedereen?
En van hem is het 8 zinnen, weet je wel.
Ja,
dat
maar
van
zijn paniek voel je gewoon niet die app. Van waar zijn jullie? Vraagtekens. Jongens, gasten, bel mij. Is iedereen oké? Okay, weet je wel.
Ja, ja, ja. En op zo'n moment is het natuurlijk... Ja, je bent natuurlijk ook in complete paniek. Dus ja, Bob krijgen we niet te pakken. En dat daar maak ik me heel erg zorgen om. Ook met Veronique, die vrouw die zich over mij ontfermt, heb ik het erover. Ik zeg, ik krijg 1 vriend niet te pakken. Ik ben zo bang tot die dood is. En dat duurt ongeveer een, ik weet niet meer precies, maar een uur, 1,5 uur voordat we erachter komen, dat Bob gelukkig ook oké is. Die was de telefoon kwijt.
Ja.
En die heeft toen Dexter gebeld met een vreemde telefoon. En toen heeft Dexter mij weer gebeld. Toen, ja,
wat een opluchting, zeg.
Ja, dat is echt janker dan.
Ja, ongeacht dat het natuurlijk alsnog vreselijk is dat zoveel mensen van het leven beroofd zijn.
Maar je wilt ook gewoon wat... Ja, voor jou zijn alleen jouw vrienden op dat moment belangrijk. Natuurlijk later denk je ook aan al die andere mensen. Maar op dat moment weet ik gewoon...
Op dat moment, ja.
Ik dacht, gelukkig man, mijn vrienden en ik zie het verder wel. Ja. Dus je moet je voorstellen, je zit eigenlijk gewoon nog steeds in een aanslag. Ook op zo'n moment, hè. Dus paniek om je heen. Iedereen is alleen maar op zijn telefoon en mensen aan het bellen.
Welk moment kon dat café, gingen mensen daar een beetje naar huis?
Nou, in principe konden we niet naar buiten, want er stond de politie voor de deur. De sfeer was niet fijn in die bar, omdat er echt zoveel... iedereen maakte zich natuurlijk ongerust van, zijn er mensen die ik ken misschien wel,
ja,
in de Bataclan? En er waren natuurlijk ook meerdere aanslagen. Hè? Al dat nieuws kwam tegelijk naar buiten nu van, in de buurt was geschoten op terrasjes. Aanslag bij een voetbalstadion waar twee bommen afgingen. Dus ja, dat is natuurlijk...
Vreselijk, ja.
Ja, woon je in Amsterdam of niet?
Ja.
Ja, dat er in Amsterdam een aanslag is, dan weet ik als eerste... Dan wil je weten of er vrienden van je bij zijn. Dus
ja,
complete chaos en paniek om ons heen. Dus Veronique die zei, ja, laten we proberen hier weg te komen. Want dan kunnen we even... Dan kan je even je familie en je vrienden bellen. En ik dacht, ik waardeerde helemaal niet dat die vrouw zo lief van mij was. Ik dacht, nee, laat me even met rust. Ik wil gewoon naar mijn vrienden toe. Ik ga zo mijn jas halen in de garderobe. Natuurlijk geeft het ook aan dat ik geen idee had wat ik had meegemaakt net.
Nee, dat...
Want je kon natuurlijk... Ik had het nummertje nog, heb ik nog steeds. Het nummertje van de garderobe. Ja. Ook wel, ik weet niet, al tastbaar iets of zo.
Ja.
En we maken er nu al schrapjes over, Veronique en ik. Van, weet je nog dat ik je tegen moest houden? Dat je zo die aanslag weer, ja, in wilde.
Oh, wat zou dat vreselijk. Had je natuurlijk nooit gedaan, maar het is gekke, nee, gedachten hier dan.
Maar ik dacht, ik wil gaan naar mijn vrienden toe. Maar ja, we zetten één stap naar buiten en we zagen al, de hele wijk is afgesloten. Dus Veronique, die woont echt bijna naast dat café waar we waren. En komt ook echt zo'n man naar haar toe en die schreeuwt in het Frans van, ga van de straat af, kijk uit, is het gevaarlijk. En ze zei, nee, maar ik woon hiernaast, dus we gaan nu naar binnen. En echt zo, doorlopen, doorlopen. Dat heeft ze me later verteld, dat was wat hij zei in het Frans.
Ja.
Ja, er kwam een baar thuis. Ik weet nog, een man deed de deur open. Lionel, echt zo'n hele lieve, kleine, heel open gezicht, echt zo. Hij wist ook al wat er aan de hand was. En gelijk een knuffel. Is niet echt heel Frans, weet je wel, dat mensen zo warm en, nee, open zijn. En ook Engels met je praten. Dat is,
dus dat was wel een goede situatie voor, ja, de mensen bij wie je terecht
kwam. Heel warm, ja. Ja. Ik waardeerde het niet nog echt op dat moment. Want ik wilde alleen maar naar mijn vrienden toe. Ik dacht steeds, ja, ik ga wel even mee. En dan ga ik bijna om haar plezier te doen. En dan, ja, ga ik dadelijk naar mijn vrienden.
Ja, en misschien ook een beetje rust hebben. Want in het café zou het wel heel druk zijn. En hier wist je van, in ieder geval heb ik even rust.
Ja. Ja, dus ik ging op de bank zitten. En ik kreeg een kopje thee en een dekentje over me heen. En dan gaat het nieuws ging aan. En dan zie je die headlines met... gijzeling in de Bataclan, daar kwam ik toen achter op dat moment. En Veronique zit zo een beetje te vertalen. Zij zei echt, je hebt echt zoveel geluk gehad. Dat je daar niet in zit nu.
Kwam dat toen binnen?
Nou, ik weet nog dat ik me doodschrok tot ik hoorde dat er, ja, moet je me hier nagaan, 20 mensen waren doodgeschoten. Dat waren de eerste berichten. Ja, dat is natuurlijk, ja, veel meer geworden later nog.
Ja.
Dat je denkt, holy shit, echt, wat stond ik ook gewoon tussen net.
Dat had jij ook kunnen zijn.
En later, ja, zijn er natuurlijk 89 uiteindelijk geworden.
Ja.
En 300 die een kogel hebben gehad nog. En ja, dus het grootste gedeelte, de 1 op de 3 of zo, is geraakt daarbinnen. Niet, ja, overleden, maar in ieder geval wel geraakt. En wij alle vier niet. Het is toch echt wel bizar. En dat wij stonden ook echt op de plek waar gewoon de meeste doden zijn gevallen ook. Zijn we later achtergekomen toen er een soort herdenkingsdienst was daarbinnen. Gingen mensen overal bloemen neerleggen en kaarsjes branden. Nou, je kon bijna niet staan meer op de plek waar je stond toen het gebeurde. Want ja, die plek wist precies waar ik stond.
Ja. Bizar. De hele avond krijg je steeds meer nieuwsberichten. De ernst van de situatie wordt steeds duidelijker. Je weet ook dat je niet naar buiten kan. Dus je besluit daar te blijven.
Ja, het is... ik ben de hele tijd met mijn vrienden aan het appen. We zitten in zo'n groepschat. En Bob heeft inmiddels Frank en Dexter ook opgezocht. Dus ze zijn met z'n drieën bij elkaar. Waardoor ik weet wat iedereen aan het doen is. Maar ik denk nog steeds dat ik zo dicht bij hun zit.
Ja.
Dus ik zeg, ja, ik kom gewoon straks naar jullie toe. En zij zegt, ja, we kunnen nu nog niet naar buiten. Ik zeg, nou, ik kan wel naar buiten. Dus we zitten misschien net een straatje verder. Op een gegeven moment kom ik achter de straat waar ze zitten. En zit ik op Google Maps te kijken. Ik zit echt ver bij jullie vandaan, joh.
Ja.
Dus dan kom ik er ook achter tegen hun. Wordt op een gegeven moment tegen iemand van het arrestatieteam gezegd van, jullie moeten binnen blijven. Jullie mogen niet naar buiten de hele nacht. Dat klopte later niet. Maar daardoor had ik zoiets van, oké. Ik geef hem maar, ik blijf wel hier. Echt, ik dacht, godverdomme, ik wil gewoon weg hier.
Ja.
Dus dan ga ik wel meer met Veronique praten en met haar man. En kalmeer ik ook wel steeds meer. Ik pak op een gegeven moment even een douche om de bloed van mijn lijf af te spoelen. En ik krijg, ja, een schoon shirt van de man van Veronique.
Zet het lief van ze ook.
Ja, het is echt fucking lief. Ja. Zij belt ook met familie van mij in Nederland, in een Franse nicht van me. Om haar een beetje bij te praten. En de ambassade adviseert ze mij nog om te bellen. Dus... Zij, ja, neemt me een beetje mee.
Ja.
Zij zorgt dat ik doe wat nodig is in zo'n nacht.
Wat goed zeg.
Ze had wat kalmeringspilletjes in huis.
Dat scheelt
waar
ook.
Ze me een beetje, ja, mee kalm kreeg. En dan op een gegeven moment, op een bepaald moment, dan zegt Frank volgens mij in de app van... Ja, we blijven hier slapen. We kunnen niet weg. En ik zit echt te stuiteren op de bank daar nog van de adrenaline en de rush waar ik in zit. De shock die ik heb. Dat Veronique zegt van mij kan je niet slapen. Hè? Ik zeg, nee, het lukt echt niet. Zou ik je anders nog zo'n pilletje geven? En jip je er nog een als je later niet kan slapen? Nou, die gooi ik allebei tegelijk naar binnen. Na een kwartier voel ik me zo'n beetje zo rozig worden.
Ja.
En precies dan appt Frank dus van... Oh, Fer, we kunnen toch naar buiten. Dacht ik, ja, dit gaat niet meer lukken. Dit.
Nee, dat is een beetje het moment dat je helemaal gedoucht en op vrijdagavond in bed legt. En iemand zegt, we gaan toch nog even naar de kleine.
Ja, precies, dat gevoel, ja. Dus ik voel me helemaal zo wegzak op de bank. En ik ben dan wel een hele tijd wakker. En dan zie ik ook dat de man van Veronique gewoon bij mij op de bank komt liggen ook.
Oh, wat lief. Dus die ontfermen zich beide echt...
Ja, zonder iets te zeggen. Het is niet naast me, hoor. Niet lepeltje, maar... Nee. Het is zo'n L-vormige bank. Of twee losse banken waren het. En hij gaat dan op de ene bank liggen met zijn laptopje en een dekentje. En ik weet nog wat ik zou zitten kijken van... Ik lig hier gewoon op de bank bij een Franse familie die ik niet ken.
Ja.
En die man die komt gewoon bij me liggen hier.
Ik denk dat hij gewoon ook echt wilde weten of het wel goed ging.
Ja, dat zei ze ook later. Van we hadden je echt niet alleen laten slapen zo'n nacht. Nee. Het is fucking bizar.
Heel bizar.
Ja, heel mooi ook toch.
Ja, heel mooi. En dan zie je ook maar weer de aard van het mens. Dat als
dus de situatie... ene waar ik altijd nog een beetje wel bijna emotioneel van kan worden. Ja. Aan dat moment dat ik hem zo zie. Het is ook wel echt fucking mooi dit.
Ja.
En dat heeft me later ook wel geleerd van... ja, je maakt hier van alles mee in je leven. Maar het is niet alleen mijn ellende. Ook, mooie weet je, kanten. De begrafenissen brengen mensen ook altijd weer bij elkaar. Weet je wel? Of mensen die doodziek zijn, weet je. Waar je ineens een hele sterke band mee krijgt zo.
Ja.
Vlak.
Iets moois en iets lelijks staat eigenlijk heel erg naast elkaar vaak.
Ja, je moet het soms ook wel... Soms ben je nog veel te zit je er nog veel te veel in om het te kunnen zien. Maar ik denk dat we vaak veel te veel focussen op het negatieve. En dat is wel echt een soort nieuwe mindset. Ik zal er straks wel iets meer over vertellen. Maar die ik daar eigenlijk een beetje...
Heb geleerd.
Een soort spiegel van kijk eens wat hier gebeurt, weet je wel. Alsof iemand dat zei tegen, ik ben niet gelovig, maar...
Ja. En dan de volgende dag spreek je af met je vrienden.
De volgende ochtend zie ik mijn vrienden weer in het hotel. Zij zijn echt heel laat of heel vroeg daar pas weer aangekomen. Ik heb nog een interview wat ik met het RTL Nieuws doe. Echt vreselijk om te zien is dat.
Ja, ik heb gekeken, ja.
Dan zie je ook echt dat ik helemaal van padje ben nog.
Best bizar, want je krijgt inderdaad zoveel media-aandacht opeens.
Heel ziek, ja. Niet wat je nodig hebt.
Nee, je hebt hulp nodig dan op zo'n moment. Ja. Iemand die je helpt.
En ik dacht wel van... Nou goed, het is goed om even één keer een gesprekje te doen. En er werd ook heel integer met ons omgegaan. Het was een hele goede ervaring eigenlijk. Dat eerste interview door Geert Gordijn, Nederlandse journalist van het RTL Nieuws. Die mij wel integer behandelde. Hij filmde niet mijn bloedspetters op mijn kleding. En bepaalde vragen stelde die me ook niet. Want ik zei ook, ja, mijn familie die gaat me nu voor het eerst zien, weet je wel, op tv. Ik wil niet dat het een soort tranentrekshow wordt.
Nee.
En dat heeft hij wel echt gerespecteerd ook.
Goed zeg.
Dus het was ook wel een prima item.
Ja.
Maar je bent helemaal niet in staat om te denken wat voor gevolgen dat heeft tot heel Nederland. Dit werd geloof ik 20 keer per uur werd dat stukje afgespeeld.
Ja.
Heel de dag door.
Ja.
Dat vertellen ze je niet te wij natuurlijk. Ik denk niet dat ik dan ja had gezegd van we gaan zo'n interview met je opnemen. En dan gaan we heel de dag gaan we dat afspelen op tv.
Ja,
je bent natuurlijk gewoon nog in een soort achtbaan. Dus ik dacht ik heb zo mijn burgerlijke plicht gedaan. En dan weet iedereen het, dan is het klaar.
Dat is het ook, want je moet ook vertellen. Zeg maar, het moet natuurlijk niet, maar het is ook fijn van... wat is er gebeurd? Weet je, hetzelfde als hoe wij het nieuws kijken, vinden we het ook gelijk fijn om te weten wat de situatie is geweest. Weet je?
Ja, ik dacht ook een soort burgerlijke plicht bijna. Ja. Van niet dat ik me verplicht voelde, maar wij zijn de enige Nederlanders daar binnen.
Ja.
Dat klopt ook. Ik dacht, wauw, dat is wel echt bruut dat wij bij dat wereldnieuws gewoon... dat ik waarschijnlijk de enige ben die daar in het Nederlands iets over kan vertellen nu.
Ja.
Ja. Ja, dat dacht ik, dat wil ik best wel doen.
Ja, en dan kom je in de ochtend, zie je vrienden weer. Hoe was dat ontmoetingsmoment?
Ja, dat is een soort film... Ja, stel dat je elkaar in de hotellobby weer ziet en in de armen valt. En natuurlijk ook wel flink wat tranen laat.
Ontlading.
Ja, het eerste wat Bob zei tegen me van... Kom ze aanlopen, niet van... Hey, buddy, hoe is het? Maar van... Jezus, zie jij de kut uit.
Oh ja, ja, ja.
Zeg, ik heb een beetje zwaar nachtje gehad.
Ja, gelijk een beetje proberen te relativeren. Ja. Omdat het zo heftig is.
Maar wel knuffelen en... gekke... Als er een camera bij had gestaan, kon het zo een Tarantino film in. Maar gewoon alle vier geen jas aan, weet je. Best wel koud en... kleding die onder het bloed zit, Dexter die geen schoenen aan heeft. Het is echt een hele bizarre scène was
en
het.
En ondertussen een hotellobby waar niemand enig idee heeft.
De man achter de balie wist het wel, want Veronique had gebeld naar het hotel van... er zijn twee jongens, want we zaten in twee verschillende hotels.
Ja.
Twee jongens hebben niet ingecheckt bij je vannacht, maar die waren bij die aanslag betrokken.
Ja.
Dus die wist het wel, die man. Want ik weet nog wat ik binnenkwam, dat ik het zag aan zijn ogen van... Hij weet.
Ja, dat voel je.
Ja, dat voel je gewoon. En achter hem, ik weet nog, was een tv, stond aan. Natuurlijk Bataclan, met hoofdletters in het rood.
Ja.
En wel de hotelrekening kregen we even voor de nacht die we niet hadden doorgebracht.
Oh, dat is niet heel...
Ja, nee, goed. Ja, en dan weet ik gewoon, ja, wilde gewoon weg, terug naar huis.
Zelf rijden ook?
Ja, ze zijn zelf gaan rijden.
Ja, ook best heftig, want je wilt er zo snel mogelijk weg met alle emoties van dien.
Ja, maar toch, het geeft ook wel aan dat je ook in zo'n situatie bent ook gewoon heel praktisch en helder ook.
Ja.
Want je, ja, tuurlijk, er zat mensen die je willen komen halen. Maar ik dacht, ja, moeten we hier de middag gaan wachten. Ja. We kunnen ook gewoon nu gaan rijden.
Voelde je veel angst nog op dat moment?
Nee, dat niet.
Nee? Je voelde wel gewoon het moment dat je over straat liep? Of, want het kan ook zijn dat je nog in een soort van roes van angst zit.
Nee, ik was wel heel schrikkerig. Dat ik weet dat die journalist dat zei. Die heeft me ooit een brief gestuurd. Ik heb een aantal mensen gevraagd die ik die nacht heb gezien... om te schrijven wat zij nog herinneren. En tot hij zei, er viel een deur hard dicht ergens. En je schrok echt gewoon veel te erg voor het geluid dat het maakte. En we kwamen al heel snel in allerlei files terecht... doordat er heel veel grenscontroles waren... omdat door die aanslagen de grenzen dicht... Of werd streng gecontroleerd. Dus het was echt een helse autorit van bijna 9 uur. Het begon echt zo hard te regenen... dat je gewoon bijna zoiets hebt van... ik moet de auto echt even langs de kant zetten, weet je wel.
Ja.
Super, super, super moe. En alleen maar die telefoon die gaat met journalisten... die willen spreken.
Ja.
Of we gelijk door wilden rijden... naar een extra aflevering van Jeroen Pauw...
Ja, alsof je niet iets beters te doen hebben.
Dat je denkt, waarom zou je dat doen?
Ja.
Wat heb ik daaraan?
Ja, ik begrijp natuurlijk dat vanuit journalistiek oogpunt dat wordt gevraagd.
Ik snap niet dat je dat diezelfde dag... Dat kan je niet vragen aan mensen, vind ik. Dan heb je echt geen idee met wat voor mensen je van doen hebt.
Wat doet het met je als je zo dicht bij de dood hebt gestaan?
Ja, dat is een grote vraag is dat, maar... Vriendin van mij, die heeft het ooit mooi verwoord. Bernadette, zij zei, als je denkt dat je doodgaat, dat je dan een soort litteken of een wond in je brein, niet die je kan zien onder een scanner, maar dat je dan een soort litteken in je hoofd hebt en het geneest wel, maar dat zal altijd je hebt een wond en dat wordt een litteken later. Dat blijft er altijd zitten.
Ja.
En dat geloof ik ook wel. Het feit dat je hebt gezien dat mensen veel te jonge leeftijd doodgaan om je heen, dat doet wel iets met je. Maar ook op een goede manier. Je relativeert ook wel alles kapot in het begin. Dat is ook niet altijd goed. Maar ik zeg wel altijd, ik heb een soort bullshit filter nu.
Ja.
Bepaalde dingen kan ik me gewoon echt niet meer druk om maken door die avond.
Nee, omdat alles zeg maar in perspectief dan misschien meevalt.
Ja, echt. En uitzonderingen daar gelaten. Ik word ook nog wel eens boos of gefrustreerd. Maar dit is wel heel automatisch gegaan. Ik maak me echt niet meer druk om dingen waar je niet druk om hoeft te maken.
Sta je vaak stil bij de gedachte... dat jij het wel hebt overleefd en de anderen niet?
Nee, eigenlijk niet. Ik heb dat de eerste paar jaar wel gehad. Dat is ook wel gewoon echt onderdeel van je trauma. Ook schuldgevoel en waarom ik wel. En vragen die je allemaal afstelt. En dat het gewoon heel menselijk is. Maar wat je op een gegeven moment ook echt wel los kan laten. Ik probeer altijd mijn woorden wel een beetje voorzichtig te kiezen... als ik praat over hoe gelukkig ik ben geworden door die aanslag. Omdat ik gewoon wel echt realiseer dat het natuurlijk gewoon... uiteindelijk van die hele nacht 131 mensen zijn die dat niet kunnen zeggen... en waarvan heel veel mensen daarmee natuurlijk helemaal niet gelukkig zijn meer sinds die nacht. Maar goed, in dit geval gaat het gewoon over mij als persoon. Ik ben gelukkig.
Ja.
Ik heb een beetje de scherpe kantjes van mijn karakter ben ik kwijtgeraakt hierdoor. Daar ben ik wel blij mee. Ik zou nog wel iets dieper op ingaan hoor, maar...
Want de effecten van zo'n aanslag zijn dat je... je krijgt dan PTSS?
Ja, post-traumatic stress... Trust disorder.
Ja, hoe merkte je dat?
Ik wist ook wel dat ik dat had. Want ik kende het wel een beetje, de stoornis. En ik dacht, nou, dit loop je gewoon op naar zoiets. Dus ik had wel zo'n mindset van, oké, dit ga ik wel, hier ga ik wel iets mee doen. Want ik heb in het verleden ook wel eens een soort trauma opgelopen. De scheiding van mijn ouders was heel naar. En ik voelde dat weer een beetje wat ik toen voelde. En ik dacht, nou, dat heb ik toen niet goed aangepakt. Ik ga nu wel echt, als ik mentale klachten krijg, daar ga ik mee aan de slag.
Ja.
Dus die mindset had ik wel al een beetje. En dat heb ik ook wel echt met beide handen aangepakt. Want dat PTSS, dat is echt een soort... Ja, het is bijna een soort... Sommige mensen omschrijven het als een soort beest. Echt een sluipmoordenaar. In het begin denk je, nou oké, als dit het is, valt het wel mee. Maar het wordt echt... Over de jaren soms wordt het erger en erger. Bij mij werd het meer dan 1,5 jaar... kwam ik echt in een mega dal terecht. Vanuit het niets. Terwijl ik dat hele jaar wel... met psychologen sprak en ook wel onrust had. En ik had het idee ook wel tot ik iets had waar ik aan moest werken. Maar de grote klap, dus een beetje cliché, die kwam echt pas na een hele lange tijd.
Ja. Hoe was dit voor je omgeving? Wat voor effect had het op je werk en op vrienden?
Om even bij je werk te beginnen. In eerste instantie was het heel fijn. Iedereen is heel... Ik werkte in de horeca en als fysiotherapeut toen de tijd. En ja, iedereen is super geschokt natuurlijk dat jij dit hebt meegemaakt. Dat je onderdeel bent van het wereldnieuws. En iedereen is zo om je te steunen van die eerste periode. Die eerste maanden heb ik heel veel steun gehad aan ook al mijn collega's. Daar was ik zo echt heel dankbaar voor. Maar je merkt toch, en dat is ook wel weer een uitgekoud cliché wat gewoon wel echt waar is, dat er zit wel een soort houdbaarheidsdatum op dat begrip. Na anderhalf jaar, ook als je zelf veel praat over, ook af en toe in de media verschijnt, dan krijg je dat bijna negatief terug. Als je zegt, het gaat even niet zo goed met me. Maar jij praat wel heel veel over die aanslag. Dat heb ik letterlijk van een werkgever, die zei dat tegen me. Toen ik tegen hem zei, het gaat nu echt even slecht met me. Zo van, je doet het zelf bijna, was het alsof hij dat zei. Dus dat vond ik wel heel moeilijk. En met vrienden heb ik dat gelukkig minder gehad. Die heeft me altijd heel erg gesteund. Ook wel als mensen die ook wel zeggen van, je bent wel heel veel met die aanslag bezig. Is dat nou wel goed voor je?
Ja.
Maar ik voelde zelf dat het wel goed voor me was.
Ja, uiteindelijk bepaal je dat gewoon zelf.
Ja, bepaal ik zelf.
Wat goed is.
Ja, mensen gaan soms allemaal de psycholoog uithangen ook, weet je wat. Terwijl een psycholoog het soms wel heel moeilijk vond om het te behandelen. En tot dan zo'n oom op een verjaardag beter denkt te weten. Ja, mensen denken allemaal dat ze weten wat goed voor jou is.
Ze mogen je supporten, ze moeten je steunen. Maar ze kunnen niet dingen gaan medicaliseren. Zeg maar gaan zeggen van dit of dit heb jij.
Nee, dat komt soms een beetje, heb ik ook gemerkt, vanuit een beetje negatieve mindset ook.
En hoe heeft jou dit persoonlijk veranderd?
Ja, dat is ook wel een hele reis geweest bijna. Het is allemaal begonnen daar op die bank bij Veronique. Is er wel een soort verzachting in mijn karakter. Is daar eigenlijk gestart. Dat zijn mijn omgeving ook toen ik terugkwam.
Was je eerst heel hard?
Nou, niet per se hard. Ik was altijd wel heel sociaal en veel vrienden. Maar ik was wel negatief.
Ja.
Dat is echt juist het woord. Ik was heel negatief. En daar kon ik mezelf echt in verliezen. Vooral ik vond mezelf heel zielig op bepaalde momenten. Want ik vond het heel zielig dat ik zo'n vervelende scheiding had meegemaakt thuis. En zelfs ver in mijn dertiger jaren kon ik daar nog steeds op teruggrijpen als er dingen misgingen in mijn leven. Ik vond mezelf altijd gewoon slachtoffer van alles.
Ja.
Ik was echt niet iemand die kon zeggen van, hey gast, heb je zelf niet een aandeel in wat er misgaat nu?
Ja.
Zo iemand was ik echt niet.
Nee.
En dat heb ik nu van mensen ook teruggekregen. Van, je was echt niet altijd heel leuk om mee om te gaan. Ook dat je erachter komt dat je soms niet werd uitgenodigd op feestjes en zo. Dan heel boos worden van, godverdomme, waarom nodig je mij niet uit? En niet zoeken van, nou, misschien ligt dat wel aan mijn karakter, dat ik altijd in die slachtofferrol kruip en een beetje bozig ben.
Voelde je wel haat of woede?
Nou, ik was wel boos dat hij al mijn leven overhoop lag. Dat wel, van godverdomme, waarom overkomt mij dit? Maar ik had al heel snel, doordat er ook negativiteit geprojecteerd werd op mij. Van, het was, ik weet niet of je dat nog voor je kan halen, maar eind 2015 was er gewoon qua, het is nu helaas weer een beetje aan het opbloeien, maar qua radicalisering en vluchtelingen, dat was echt een hot topic van de media. Veel haat en boosheid. En dat werd ook door bepaalde mensen op mij geprojecteerd van, zie je wat ik gelijk heb? Die kut moslims, we moeten toch die grenzen sluiten? Ja, toch? Toen dacht ik van, ja, no fucking way. En ik dacht ook, dat ik vroeger zelf wel misschien een klein beetje rechtse gedachten had soms. En daarover had kunnen denken. Dat ik dacht, dat was wel echt bewust van, ik ga niet, dat pad ga ik niet op.
Nee.
Want ik heb nu echt een legitieme reden bijna om het wel te doen. Dat mensen het wel snappen, dat ik het zou zeggen nu. Ik dacht, nee, als ik dat doe, dan word ik voor mij weer dat mannetje na die scheiding die altijd alleen maar boos werd. En
ja.
Dat realiseerde ik me echt. En ik wilde dat ook echt als een soort statement laten horen. En toen ik op een gegeven moment dus de kans ook kreeg om met de familie van een van die terroristen te spreken.
Ja, want dat ben je gaan doen. Je bent op bezoek geweest daar.
Ja, en ik wilde daar heel graag ja tegen zeggen. Ook om een klein beetje Nederland bijna een beetje een soort van middelvinger op te steken. Van, kijk eens, niet dat ik de held ben of zo, maar ik ga met die man gewoon praten.
Ja, we gaan gewoon het gesprek aan.
Ja, ja. En er wordt zoveel geklaagd. En mensen, Nederland is echt een zeikvolkje ook. Nou goed, dat weet je denk ik ook wel.
Ja.
Op social media helemaal. Terwijl ik denk van, je hebt er helemaal niet meegemaakt dit. Je weet helemaal niet hoe het is. En
en mensen kunnen wijzen. En
kan ik misschien iets aan doen? Of moet ik niet iets meer informatie inwinnen voordat ik een mening geef over die vader bijvoorbeeld? Want die kreeg ook heel veel haat op zich af. Terwijl ik denk, luister eens naar die man. Wat heeft hij te vertellen? En ga dan je mening vormen.
Ja, wat is zijn verhaal in dit?
Ja, en hij heeft een fucking bruut verhaal. Kan ik een hele podcast over vol lullen. Maar waar het op neerkomt, is dat zijn zoon die goed heeft gewoon echt een vrije opvoeding heeft gegeven. Het is een moslimfamilie, maar niet heel praktiserend. Gaan amper naar de moskee. En wordt wel af en toe uit de Koran gelezen thuis. Maar niet meer dan dat. Zijn zoon ook. Heeft hij een wereldburger van gemaakt. Sammy heet hij. Of heette die. En die heeft zich dus aangesloten bij IS uiteindelijk. En ja, heeft die vader, die heeft dat natuurlijk nooit gewild. Die wilde gewoon dat zijn zoon opgroeide tot een lieve man zoals hij zelf ook is. En hij is hem zelfs nog op gaan zoeken in Syrië toen hij hoorde dat hij daar zat. Echt proberen te overtuigen van jongen, dit, waarom doe je dit? Ik hou van je en ja. Dit is niet het juiste pad.
Met het middel liefde eigenlijk proberen ja. Hem terug te krijgen.
Precies, ja. En ja, en dan toch staat zijn zoon die avond tegenover mij in die concertzaal en schiet hij al die mensen dood.
Ja.
En dan moet jij dus als vader je verantwoorden ineens. Want ik weet niet of je dat gezien hebt. Hij heeft ook hij heeft recentelijk een boek geschreven met een vader van een meisje dat is doodgeschoten daarbinnen. Nou, dat vind ik nog krachtiger dan dat wij met elkaar op tafel hebben gezeten. Maar in dat boek wordt dus gezegd ook van die man heet George, zijn vader van Lola. Zij werd een beetje het gezicht van de aanslag. Jong meisje dat is doodgeschoten. Hij zei, het is zo krachtig dat hij dat zijn strot uitkrijgt van toen mijn dochter doodgeschoten werd, Lola, stond iedereen voor me klaar met liefde. Zelfs de media, mijn familie, mijn vrienden. Bij de vader van Sammy, Azdien, stond het arrestatieteam klaar om de deur in te trappen en hem in de cel te gooien.
Ja.
Dat is natuurlijk wel even een fucking andere beleving.
Terwijl hij ook zijn zoon, ongeacht natuurlijk dat wat die zoon heeft gedaan, niet op geen enkele manier goed praat. Hij verliest ook zijn zoon.
Tuurlijk, ja.
En misschien verloor zijn zoon al eerder toen die...
Nou, mooi dat je dat zegt. Ja. Hij zegt, ik ben mijn zoon 2 keer kwijtgeraakt. Al toen hij radicaliseerde en toen hij doodgeschoten werd.
Ja.
Ik ben er uiteindelijk achter, ik spreek dit ook op podium vaak uit, dat eigenlijk met liefde reageren is eigenlijk veel makkelijker.
Ja.
Want je krijgt dan ook heel veel moois terug. Daar stijg je van op bijna als mens. Je krijgt er goede energie van. Terwijl als met haat reageren, dat trekt ook haat aan. Je wordt er geen leuk persoon van. Je hebt nare mensen daar om je heen.
Ja.
Ik dacht vroeger dat het veel makkelijker was om boos te worden.
Ja.
Maar eigenlijk is dat veel moeilijker.
Je maakt een zondebok aan te stellen eigenlijk. Waar hoef je zelf slachtoffer te vinden.
Ja, dat linkje zocht ik eventjes net. Dat is precies wat je zegt. Nu ik mezelf geen slachtoffer meer vind, ben ik erachter dat ik over bijna alles in mijn leven, daar heb ik controle over.
Ja.
En dat is zo fijn leven. Ja. Er is niemand die mij kan beledigen. Weet je hoe chill dat is?
Super relaxed.
Niemand kan mij boos krijgen. Nee. Want als iemand iets tegen mij zegt vanuit boosheid, dan denk ik, joh, dit gaat over jou. Ik was ook zo vroeger.
Ja. Dus als iemand nu boos is, ligt het meer aan die persoon zelf dan dat die boos op jou is, denk je?
Over het algemeen denk ik wel. Ja, ik ben ook geen heilig boontje, maar behalve als een goede vriend boos op me zou worden, dan zou ik wel denken, godver, heb ik misschien toch zelf iets?
Ja.
Ligt het toch aan mij? Maar dan kan ik er iets mee.
Ja, dan kan je het gewoon oplossen. Kon je constructief erover gaan praten.
Dat gevoel echt, dat is echt goud waard. Dat je gewoon, er is niks wat mij van mijn pad kan brengen.
Ja. Eigenlijk is het onderwerp nu weer heel relevant, omdat er weer een aantal aanslagen zijn geweest.
Helaas, ja.
Helaas. Wat is jouw mening daarover? Of hoe er wordt gereageerd door heel Nederland?
Ja, het is allemaal best wel recent nog. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik, en dat kan ik iedereen aanraden, ik kijk geen nieuws meer.
Okay.
Geen nieuwsapps op mijn telefoon. Ik weet natuurlijk wel wat er gebeurd is de afgelopen periode. Die leraar en die onthoofdingen en dergelijke. Maar ik probeer me er niet zo helemaal in te gooien, omdat je ook helemaal gek gemaakt wordt, al die nieuwsberichten. Maar ja, ik vind het natuurlijk verschrikkelijk om te horen. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik daar denk niet heel anders naar kijk dan dat jij ernaar hebt gekeken. Ik vind echt zo'n onthoofdingsverhaal vind ik echt afschuwelijk.
Ja,
ja. Of kijk, dat zeg ik ook altijd, als je nou wel boos bent over iets wat een legitieme reden is. Op zich is best wel een legitieme reden om je boosheid bij te voelen. Maar doe er dan wat mee.
Ja.
Ga niet alleen maar lopen blaren op social media of in de media. Maar doe iets, want die vader van Sammy, die wil nu de wereld, zeg maar, het verhaal vertellen van zijn zoon. Om te laten zien van, hier is het fout gegaan. Let hier op.
Dus ook voor de kinderen om te behoeden.
Ja, maar ook gewoon om dit te voorkomen in de toekomst. Van zo radicaliseert een jongen. Hij kan precies vertellen hoe dat is gegaan.
Ja.
Zo meer leer van dat soort ervaringen.
Ja.
Maar alleen maar met boosheid reageren. Je maakt de wereld echt lelijk daardoor, vind ik.
Ik vind het wel knap hoor, wat die vader doet.
Heel knap.
Veel respect voor. Ondanks dat hij echt waarschijnlijk ontzettend veel haat krijgt.
Nou, ik vond het wel mooi om in zijn boek te lezen ook dat hij zegt, dat ook de ontmoeting met mij, dat had ik nog nooit uit zijn mond gehoord, dat het voor hem heel helend heeft gewerkt. Zo van, kan ik eindelijk toch iets goeds doen hiermee?
Ja. Hoe komt het dat jij niet die boosheid voelt?
Ja, naar die vader voel ik het sowieso niet. Want ik vind, hij kan er niks aan doen. Hij heeft zijn zoon niet zo opgevoed. Dus, maar ik heb wel van mensen wel eens de vraag gekregen van, heeft hij sorry gezegd tegen jou? Zeg ik van, waarom? Ja. Moeten mijn ouders sorry zeggen voor mijn drugsverleden en alle ellende die ik vroeger heb uitgehaald?
Ja.
Nee. En naar die terroristen toe. Ik voelde wel heel veel boosheid in het begin. Vooral dat mijn leven zo overhoop lag. Maar dat is ook wel iets wat ik nu heb geleerd de afgelopen... Ik vergeet soms wat bijna 5 jaar is alweer. Maar
ja.
Kijk, ik kan niks met die boosheid. Ik kan die terroristen, die kan ik niet te spreken krijgen. De meesten zijn dood. Dus ik stop me dan ook om het af te vragen. Om er iets mee te doen. Ik heb bijna een soort stappenplan in mijn hoofd. Omdat boosheid gewoon zo'n groot onderdeel van mijn leven was. Altijd vroeger van, oké, ik voel boosheid. Waarom voel ik dit? Is het logisch dat ik het voel? Nou ja, het is best wel logisch dat ik het voel in dit verhaal. Maar kan ik er iets mee? Kan er geen reden mee? Dan moet ik ook gewoon die boosheid zien los te laten. Dat is...
Hoe heet ook weer die theorie?
Ik weet het niet. Ik heb mezelf bedacht. Maar
oh,
er is een theorie,
mijn vriend zegt dit altijd.
Maar het is heel veel dingen dat mensen zeggen, oh, doe je het via dit model? Of...
Ja, dit model.
En ik
wijs
altijd hier naartoe dan.
Dit model. Nou, hij zegt altijd, als ik iets emotioneler ben en hij is iets praktischer, laat ik het zo zeggen. Ik kan me wel eens over hele kleine dingen heel druk maken en hij niet. En dan zegt hij altijd van, oké, je hebt 2 keuzes. Kan je er nu iets aan doen of kan je er niet iets aan doen? Nou, je kan er niks aan doen of wel iets aan doen. Als je er wel iets aan kan doen, why worry? Als je er niets aan kan doen, why worry? Weet je wel? Want je kan er of iets aan doen, dan kan je het oplossen. En als je er niets aan kan doen, kan je het ook niks aan doen.
Het klinkt heel makkelijk en het is soms ook wel moeilijk hoor. Ik vind het soms ook nog wel lastig. Maar ik kan mezelf wel... Ik had het laatst in de auto toen... reed ik naar een presentatie toe, bijna 2 uur. En toen zat ik helemaal in mijn hoofd qua die corona-ellende. Yeah. Van, oh, zoveel lezingen worden afgezegd. En ik krijg kindjes straks en heb ik wel genoeg geld. En ik was mezelf fucking depressief aan het kletsen. En op een gegeven moment zet ik echt de muziek uit. En ik, gast, wat ben je aan het doen?
Yeah.
En echt even dat stappenplantje in mijn hoofd. Heb ik invloed op die corona?
Nee.
Nul.
Nee, dus waarom zou je zorgen maken?
Maak je niet zo druk. Maar dat is ook met die boosheid naar die terroristen toe. Oké, ik kan er niks mee. Het is wel terecht. Maar ik kan er niks mee.
Nee.
Dus ik moet het ook loslaten. En dat is echt... Misschien dat een beetje bij vergeving in de buurt komt. Ook, ik weet het niet zo goed, maar...
Het komt in ieder geval in de buurt bij niet een wrok koesteren.
Precies.
Dat is denk ik ook heel belangrijk. Wat zou jij aan de luisteraar en kijker willen meegeven?
Nee, ik vind dat boosheidstukje waar we net even samen over gehad... Ik vind dat echt een hele belangrijke mindset. Dat je dat realiseert. Hoe dat werkt en hoe het in je hoofd werkt. Vooral naar de boze luisteraars van jou.
Ja, ik hoop dat we niet veel boze luisteraars hebben.
Nee, maar kijk, we maken natuurlijk allemaal tegenslagen mee in ons leven. En jij en ik, die blijven ook komen. Dat is echt zo'n soort stroom aan... Daar moet je heel je leven mee blijven dealen. En heel veel dingen liggen buiten je zone van beïnvloeding. Maar je hebt natuurlijk altijd nog de keuze hoe je ergens op reageert. En dat maakt dan een heel groot verschil.
Ja.
Je kan met liefde of met boosheid reageren. Als je realiseert dat je die keuze altijd hebt. En ook, ik heb dat een beetje van Veronique geleerd. Kijk eens, gewoon even met een roze bril naar de wereld. Klinkt allemaal een beetje zijig, maar...
Ja.
Weet je, ik heb jarenlang door een zwarte bril gekeken. Ja, dan zie ik alleen maar ellende, maar zelfs in de naast...
Het is toch leuker met een roze bril.
Echt, ja.
Ja.
Dus je hebt het allemaal zelf in de hand. En als dat kwartje valt, dan ben je echt vrij. Dan kan niks je meer van het pad brengen.
Top. Nou, dat vind ik hele mooie woorden om mee te eindigen. Ontzettend inspirerend verhaal. Ik wil je heel erg bedanken.
Ja, bedankt. Ik vond het heel leuk.
Dit was hem dan, de podcast Held in Eigen Verhaal. Laat me weten wat je van dit verhaal vond. En vergeet natuurlijk ook even niet te volgen, zodat je op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online komt. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.